In Hosea hoofdstuk 13. Daarom zoudt gij geen God kennen dan mij alleen, want er is geen heiland dan ik. Elders staat er is geen verlosser dan ik. Er is er maar één. Dat is wat wij met name in Jesaja uitgebreid tegenkomen. Ik meen dat ik die schriftplaatsen ook wel heb aangehaald. Daar vinden we ook de beroemde tekst uit Jesaja 45. Voor mij zal alle knie zich buigen, want er is geen God behalve mij. En de aardigheid van die uitspraak is natuurlijk dat hij in elk geval geciteerd wordt in Filippenzen 2, zodat we nieuw licht krijgen in het Nieuwe Testament. Of een groter licht eigenlijk in het Nieuwe Testament op deze uitspraak in het Oude. En hij is belangrijk genoeg, want daar wordt die uitspraak uit Jesaja, en dat heeft geen enkele twijfel, daar wordt die uitspraak uit Jesaja 45 vers 23... wordt toegepast op de Heer Jezus. Want Filippenzen 2 is het beruchte schriftgedeelte. Nou ja, bekend, maar tegelijkertijd omstreden. Het schriftgedeelte waarin gesproken wordt over de Heer Jezus, over zijn oorsprong, over zijn bediening en omwandeling hier op aarde, en daarna over zijn verhoging. Dus het gedeelte dat begint met vers 5 eigenlijk, want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. Een gezindheid tot dienstbaarheid, hè? Daar gaat de hele brief eigenlijk over. En dat gevoelen, die gezindheid, zou in de gelovigen zijn. Welke gezindheid was dat dan? Nou, die in de gestaltenis God zijnde. En daar staat het er meteen al ongelukkig om. Ja, dat komt omdat dit schriftgedeelten zijn die, ja, ze zijn expliciet. En de problematische van expliciete schriftgedeelten is dat er niet meer over te filosoferen valt. Niet, men doet het wel. En daarna komt men erachter alsnog dat er uitspraken in de Bijbel staan die in strijd zijn met wat men zojuist had uitgedacht. En daarna moet de vertaling daaronder lijden. Dat is wat in de praktijk gebeurt, hè. Er moet de vertaling, moet de Bijbel aangepast worden aan, laten we zeggen, aan de geloofsbelijdenis of zoiets, hè. Dat is wat gebeurt, dat is historisch. Maar er staat, die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft goden even gelijk te zijn. Even en gelijk is twee keer hetzelfde. Zodat je niet denkt dat het betekent voor een korte poos gelijk te zijn. Even is namelijk gelijk, om goden even, goden gelijk te zijn. En de uitdrukking heeft het geen roof geacht, die slaat niet op goden gelijk zijn, maar die slaat op heeft zichzelf en wat er dan verder volgt. Want daarvoor hoef je het vers maar drie keer te lezen, dan weet je dat. Want het gaat erom dat hij alles had wat je bedenken kunt, en zelfs meer dan je bedenken kunt. En het is hem ontnomen. Dan wel, hij heeft er vanaf gezien. En dat heeft hij geen roof, geen diefstal, namelijk iets onrechtvaardigs geacht. Dus hij was namelijk de gestaltenis Gods. Hij was namelijk Gode gelijk. Maar heeft zichzelf, nou ja, en over het volgende woord zijn dikke boeken geschreven, alleen maar over het ene woord. Maar ja, kenosis, dat is een zelfstandig naamwoord, betekent letterlijk lediging. Van mijn part voluit ontlediging. En dat is dus wat er staat. Ik ga maar al die discussie voorbij, hè. Maar heeft zichzelf geledigd, ontledigd. Ja, de leer van de kenosis, daar wordt een boek, er is een dikke boek over geschreven. Ontleend aan het ene woord. En de reden daarvoor is dat eigenlijk dat men niet gelooft wat hier staat. En daarom aan het woord kenosis een andere betekenis probeert te geven. Of althans, men probeert het begrip op te rekken. Want wat er staat is, en ik weet ook niet hoe je dat in het Nederlands anders moet uitdrukken, hij heeft zijn godheid als zodanig afgelegd. Dit is de verkeerde term, want het veronderstelt dat godheid iets is waarin men gekleed is of zo. Dat het de buitenkant is, maar het is natuurlijk andersom, het is de binnenkant. En daarom staat er, hij heeft zichzelf geledigd. Het rijmt ook, min of meer, als je het zo mag zeggen, op Colossense, een paar bladzijden verder, waar staat in hoofdstuk 4, is het geloof ik inmiddels, nee, dat is niet zo, waar staat in hoofdstuk 2, vers 9, daar staat over Christus, sinds zijn opstanding, staat er over hem, in hem woont al de volheid, dat is de vulling, al de volheid der Godheid. Heb je dat? Dat is waar hij zich van ontdaan had, waarvan hij zich geledigd had en waarmee hij gevuld is geworden alsnog. En niet alleen hij, maar ook de gemeente wordt daarmee gevuld, want dat is de betekenis van het woord lichamelijk natuurlijk, maar het is ons onderwerp niet echt, dus ik laat het nu maar buiten beschouwing. Het gaat erom wat wij in Filippenzen 2 daarover lezen. Hij was de gestalte Gods, hij was Goden gelijk, maar heeft zichzelf geledigd. Van wat? Van zijn goddelijke hoedanigheden, ja. Hij heeft namelijk de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Let op de uitdrukkingen en de parallellen in de uitdrukkingen. In vers 6 heet het, hij was de gestaltenis Gods en hij was Gode gelijk. En in vers 7, hij werd de gestalte van een dienstknecht en de mensen gelijk. Hebben jullie dat? En in vers 6 nog een keer, gestaltenis Gods en Goden gelijk gaat om God. En in vers 7, gestaltenis van een dienstknecht en de mensen gelijk. Die moet je dus ook bij elkaar optellen. Die dienstknecht is dus een mens. En andersom, de mens is een dienstknecht. Per definitie. Dat is makkelijk genoeg. God is die Heer die gediend zou worden en de mens is degene die zou dienen. God namelijk. En de Heer Jezus kwam hier op aarde als mens om God te dienen. En dat is wat hij gedaan heeft. Daar is wat minder twijfel over, moet ik u zeggen, dat hij dat gedaan heeft. Maar toch blijft altijd een beetje problematisch. Als hij een mens was die God diende en hij was aan de andere kant God, wie diende hij dan? Zichzelf? Daar kan ik wel 100 vragen over stellen en daar kom je nooit meer uit. Het hele probleem is dat men niet geneigd is te accepteren dat wat de Heer Jezus nu is, dat was hij niet altijd. Aan hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde, maar dat gebeurde niet bij zijn menswording, maar pas in zijn opstanding. En hij zegt het ook pas na zijn opstanding. Aan mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hoeveel schriftplaatsen wou je hebben? Dienaangaande. God heeft hem opgewekt en verhoogd en gezet tot zijn rechterhand ver boven alle overheid en macht. Dat betekent dat hij daarvoor dus niet die positie had en dus een lagere. Mag niet al te moeilijk zijn. Hebreeën 1 zegt, hij heeft uitnemender naam boven de engelen geërfd. Dan had hij die daarvoor dus niet. Nou ja, misschien heel ver daarvoor wel. Maar toen hij die uitnemende naam boven de engelen erfde, op dat moment had hij die dus niet. Hij werd dus verhoogd. En dat leert de Bijbel ook.
Ja. Naam
boven
alle naam.
Weet u, en doordat men die dingen of niet begrijpt of gewoon niet wil accepteren, want dat laatste is eigenlijk het geval, struikelt men dus ook over eenvoudige bijbelteksten als Johannes 3, vers 16. Hè? Nou, vers 14, 15 en 16 dan. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moest de zoon des mensen verhoogd worden. En men leest het alsof het gaat over zijn kruisiging. Terwijl dat in werkelijkheid zijn vernedering was. Het gaat over zijn verhoging. De zoon des mensen die verhoogd werd naar de hemel. Men leest het trouwens nog een vers eerder in Johannes 3, want daar staat het gewoon. Hè? Dat het gaat over hemelse dingen namelijk. Die men niet wil geloven, want gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, naar de hemel namelijk. Alzo moest de zoon des mensen verhoogd worden, opdat er ieder die in hem gelooft, enzovoorts. En kortom, het gaat over de opstanding en verhoging van Christus tot aan de rechterhand Gods. Hetgeen uiteraard niets betekent als wij de gedachte erop nahouden dat hij altijd al die positie had en dat hij hier op aarde rondliep in een vermomming. Zo van, hij zag er weliswaar uit als mens, maar in werkelijkheid, wij laten ons niet in het ootje nemen. Wij weten dat hij God is, enzovoorts. En dat, ja, het doet zoveel afbreuk aan wie de Heer is. Nou, ik hier toch ben, en nog begin van de avond, kan ik u wel iets uitgebreider daar wat van zeggen natuurlijk. Kijk, het openbare optreden van de Heer Jezus begint eigenlijk, voor zover het openbaar mag noemen, begint eigenlijk met de zogeheten verzoeking in de woestijn. In het Bijbelverslag komt hij op het toneel, als het ware, bij Johannes de Doper, laat zich dopen, en voordat hij dan zelf zijn bediening onder de Joden begint, leidde de Geest hem, staat er, in de woestijn, 40 dagen enzovoort, en toen werd hij verzocht. Nou, wat was nou de verzoeking? Waaruit bestond hij? Dat hij een van de 10 geboden zou overtreden of iets dergelijks?
Gebruik maken van zijn wapenkrijg.
Ja, precies. Precies, dat heb jij ook geleerd, toch?
Ja, tuurlijk.
Ja, ik heb het ook zo geleerd van huis uit. Namelijk, de verzoeking is, indien gij Gods zoon zijt.
Ja.
Dus hij werd verzocht, hem werd vriendelijk verzocht. Om van die godheid of goddelijkheid, de voederbaarheid heten mag, om daarvan gebruik te maken. Hetgeen ook impliceert dat hij dat wellicht, ik denk dat het zo is, dat hij dat had kunnen doen, zou hebben kunnen doen. Met de gedachte van, ik ben hier nou wel, maar ik houd ermee op. Zo van, de zoon des mensen keert gewoon terug naar waar hij tevoren was. En daarmee onverrichte zaken, overigens. Wat de duivel probeerde, is om zijn loopbaan af te breken. Niet door hem iets onhoorbaars te laten doen, maar door hem te bewegen zijn godheid als het ware weer aan te nemen. Ik weet niet hoe je dat zeggen moet, hoor. Hoe zoiets werkt, weet ik ook niet, maar hoe dan, hè? Indien gij Gods zoon zijt, doe dan dit. Indien gij Gods zoon zijt, zeg tegen deze stenen dat ze brood worden. En het antwoord was, er staat geschreven, de mens, lees het maar na, er staat geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woorden dat uit de mond Gods uitgaat. Indien gij Gods zoon zijt, en de Heer zei, de mens. Begrijpt u waar het over gaat? Hij was hier als mens op aarde. Ik denk inderdaad dat hij elk moment de gelegenheid had om daar een eind aan te maken. En te zeggen, ik doe toch niet de wil des vaders, ik laat het erbij. Maar ja, dat deed hij nou juist niet. Maar dat houdt in dat hij op aarde voor de volle 100% mens was en als mens leefde. Hij had zich ontledigd, dat is wat er staat. Ja. En dan staat daarover in Filippenzen 2, Hij heeft de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen en is de mensen gelijk geworden. En nog een keer, in gedaante gevonden als mens. Elders staat dat hij met zwakheid omvangen was. En dat hij kwam in zwakheid. Zeker wel. Want dat is niet de beschrijving van God, hè? Nee. God is per definitie krachtig, al was het maar omdat het Bijbelse woord voor God dat betekent. De krachtige. El of Elohim. In gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd. Nog verder. Gehoorzaam geworden zijnde, dat is in ieder geval horig en daarmee ondergeschikt. Gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, eigenlijk tot in de dood. Ja, de dood des kruises. Het was nog een vloek ook. Dus zo staat het in Galaten, hè? Want er staat vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Ja. En daarom ook, juist daarom, heeft God hem uitermate verhoogd. Strikt genomen, God zou hem niet hebben kunnen verhogen als hij niet eerst vernederd was. En let ook op uitermate. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. En ook wil niet zeggen dat er nog iemand anders was die hem ook verhoogd heeft. Het wil zeggen dat hij eerst vernederd werd onder de krachtige hand Gods. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En het moet duidelijk zijn dat dus de kruisiging beschouwd wordt als een uitermate vernedering. Tot in de dood. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is. Welke naam, dat is weten wij, hè? Dat is gewoon de naam Jehovah, de naam des Heren. Er is geen andere naam. Dat is de hoogste naam die er bestaat. Natuurlijk, hij droeg nog een paar namen, maar daar zijn ook boeken over volgeschreven. Hè? Over de namen en titels van Christus. Maar de hoogste naam is de naam van Jehovah, maar onder het de naam is van God zelf. En daarmee van de openbaring van de Godheid. Eigenlijk moet je zeggen de persoon van de Godheid, maar het woord persoon kan je ook al niet meer gebruiken, omdat men het te veel aangetrokken heeft in de loop der tijd. Maar het is wel wat het is. God heeft hem een naam gegeven boven alle naam. Petrus zegt dat ook gewoon hoor in Handelingen 2. Hè? Die zegt God heeft hem gesteld tot Here. En daarmee ook tot Christus. Ja, precies. En dat is dus pas gebeurd in zijn opstanding. Beide dingen, beide uitspraken worden gewoonlijk genegeerd, helaas. Zo van, hij was altijd al de Christus en hij was altijd de Here. Maar het is niet zo. Hij werd het door zijn gehoorzaamheid. Door zijn dienstbaarheid, door zijn geloof en door zijn trouw. Dat zijn de woorden die gebruikt worden. En die worden ook genoemd als oorzaak voor eeuwige zaligheid. Dat wil zeggen, onze zaligheid, ons behoud ligt vast in het geloof van Jezus Christus. En door de gehoorzaamheid van die ene zijn vele gerechtvaardigd geworden. Of hoe dat er maar precies staat in Romeinen hoofdstuk 5. En men zou die dingen niet, men zou er niet overheen lezen. En ze zeker ook niet beschouwen als vanzelfsprekend. Want dat waren ze ook niet. Bovendien de verzoeking van de Heer Jezus, nog een keer. Ik heb het nog nagevraagd aan Jacobus. Die zei, God kan niet verzocht worden. En hij verzoekt ook niemand trouwens. Want het is de mens die verzocht wordt. En het was Jezus, de mens, die verzocht werd. Ja. En er werd een beroep gedaan op zijn hoogmoed. Dat doet de duivel trouwens altijd bij de mens. Hè? Die zegt tegen de mens, je kunt als God worden. Lees het maar na in Genesis. Ja. En tegen de Heer Jezus zei hij dat ook. Maar die wilde het niet, die wilde mens blijven om God te dienen. En die weg leidde tot zijn verhoging. De weg via de vernedering, uiteraard. En dat is wat hier beschreven wordt. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd, vers 9 van Filippenzen 2, en heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus. Maar Jezus is degene die de naam Jehova draagt, daarom noemen wij hem de Heere Jezus. Is u ons opgevallen dat de Heere Jezus in de evangeliën nooit Heere Jezus genoemd wordt? Dat is pas in Handelingen. Na de eerste hoofdstukken, overigens. Want in de eerste is het ook nog gewoon Jezus de Nazarener. Ja, een man Gods. Natuurlijk, dat staat er ook in Handelingen 2, maar dat is de aanduiding van elke profeet, hè? De man Gods. Ja. Maar hij wordt pas Heere genoemd in zijn opstanding. En eerder niet. Omdat het de naam van God zelf is, maar dat is de naam die hij draagt. En het betekent gewoon, en dat is een algemene Bijbelse waarheid, betekent gewoon dat als God verschijnt of zich manifesteert, dan verschijnt daar de gedaante, de gestalte, de beeldenis van Jezus van Nazareth. Want hij is het beeld Gods. En het afschijnsel van Gods wezen, de uitdrukking van Gods heerlijkheid, en het afschijnsel van Gods wezen, het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid, heet nou eenmaal Jehova. Ik ben die ik ben. Zodra God de gestalte aanneemt, moet het een naam krijgen. Nou ja, die naam is Jehova. Dat is in het Oude Testament al zo. En als sinds de opstanding van Christus God in een gestalte verschijnt, is het in de gedaante van de Heer Jezus, die het beeld Gods is. Zodat, laat ik het nog maar eens zeggen voor alle duidelijkheid, zodat als men in de toekomst de naam des Heeren aanroept, ik heb het over het Joodse volk, officieel aan het eind van de 70ste week van Daniel, als men de naam des Heeren, al wie de naam des Heeren, er staat al wie de naam Jehovah aanroept, in het Oude Testament ook, zal zalig worden. Wel, als men dat doet aan het eind van de 70ste week, verschijnt Jehovah. Maar daarna vragen ze, wat zijn toch die littekenen in uw handen? Volgens Zacharia 13. Nou ja, dat bedoel ik. Het blijkt Jezus van Nazareth te zijn. En daar vind je, sinds de opstanding vind je dus de Heer Jezus als God en mens verenigd in één. Dat is correct. Maar de fout is dat men de uitspraken die nagaande van toepassing brengt op zijn omwandeling op aarde en daarmee de essentie van zijn aardse bediening in feite heeft weggeredeneerd. En dat komt omdat men filosofeert los van de Bijbel. Men stelt zich de vraag, wie is dat toch? Jezus van Nazareth, wie is toch de Christus? En men bedenkt wat. En men heeft er wat losse bijbelteksten bij. Enzovoort, voegt hij bij elkaar. Ik weet het zeker, want ik heb die boeken natuurlijk ook gezien. De Heer Jezus was God. Hoe weten we dat? En dan komt er onder alle schriftplaatsen worden aangehaald. En met zijn allemaal uitspraken over de Heer Jezus na zijn opstanding. En dat is dus ten onrechte. Als het tenminste gaat over zijn omwandeling op aarde. Hij was een profeet, dat staat er. Hij was een man Gods. En de dingen die hij deed, deed hij niet op grond van zijn goddelijke krachten, maar op grond van dat hij een profeet was. Door de kracht Gods namelijk.
Een profeet gelijk wij, zeg maar.
Nou ja, een profeet, zoals Mozes. Dat was de Heer Jezus ook, precies, ja. En hij deed wonderen op Gods gezag. Hij deed de werken Gods op Gods gezag. Hij predikte de woorden Gods. Enzovoorts. En hij zei, van mijzelf is er niks bij. En zo was het ook. En dat is die dienstbaarheid die ons tot voorbeeld gesteld wordt, overigens ook. Hè? Ja. Maar er staat dus, God heeft hem verhoogd, opdat vers 10 in de naam van Jezus zich zou buigen, alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou beleiden dat Jezus Christus de Heere zij. Dat wil zeggen, Jehova is. Tot heerlijkheid Gods des Vaders. En deze uitspraak, met name vers 10, is dan letterlijk ontleend aan Jesaja 45, waar die van toepassing is op Jehovah. Dat staat daar ook gewoon, en ik meen dat we vorige keer aan het eind van de avond daar gebleven waren. Daar staat dat het gaat over de Heer. Ik ben de Heer en niemand meer. Ik ben de Heer, ik ben uw verlosser. Behalve mij is er geen God. Buiten mij is er geen God. Er is er maar één. En dat is dus degene die wij kennen als de Heer Jezus. Als je ooit letterlijk, ik bedoel het niet spottend, maar als je ooit letterlijk God tegenkomt, komt u de Heer Jezus tegen. Is niet anders. Wie zit er op de troon, de allerhoogste troon? Het wordt gevisualiseerd, hè? In het visioen, in Openbaring 4 en 5. Wie zit er op de troon? Het lam staande als geslacht, de leeuw uit de stam van Juda. Het is de Heer zelf. Waarvan Paulus schreef aan Timotheus, welke te zijner tijd vertonen zal de onzienlijke God. Ik vind de pracht van de formulering. De Heer Jezus zal op zijn tijd vertonen, of gewoon tonen, de onzienlijke God. En omdat het toch zo plechtig staat, kan ik het ook nog wel plechtig zeggen. Hij is namelijk de vertoning van de onzienlijke God. Want God valt niet te zien. En als hij toch gezien wordt, zei Johannes in Johannes 1, dan ziet men de enige geboren zoon. Die kent u toch uit Johannes 1? Ja. Niemand heeft God gezien. En hij had het over Mozes net. En schrijft dan, en niemand heeft ooit God gezien. Wat zag Mozes dan? Nou ja, en Christofanie. Een voorverschijning van Christus feitelijk. En zo staat het er ook. Hè? De enige geboren zoon, of de zoon die in de school des vaders is, heeft hem ons geopenbaard. Uitgelegd eigenlijk. Geëxegetiseerd. Naar buiten toe uitgedrukt. Want dat is wat exegese is. Zo staat het daar in Johannes 1. En er hoeft geen enkel probleem op te leveren. Dat het nogal strijdig is met gangbare overlevering, christelijke overlevering of traditie, ja, dat weet ik, ja, dat is vervelend genoeg. Maar als je Christus wil leren kennen, en dat was de bedoeling, zul je dit soort eenvoudige dingen toch moeten leren verstaan. En als het nou moeilijk was, maar het is helemaal niet moeilijk. Ik vind die christelijke tradities over het algemeen moeilijk. Dat zeggen ze er ook altijd bij, dat is regel 2, hè. Geloof in de drie enige God, dat is een verborgenheid, dat kunnen wij niet begrijpen, maar we moeten het maar aanvaarden. En dat hoef ik gelukkig niet te zeggen. Ik geloof in één God, daar is niks verborgens aan. God openbaart zich namelijk. Ja, dat mag niet al te moeilijk zijn, hoor. Dat vind ik echt. Nou goed.
Zelfs zonder profeten tegenwoordig.
Ja. Zoals me net, gewoon met de schrift, af en uit de schrift, is het helemaal geen enkel probleem. Ik heb het probleem ook nooit begrepen. Dat hele probleem van die drie eenheid niet. Ik kan me alleen nog wel herinneren, nu we toch onder elkaar zijn. Ik kan me nog goed herinneren. Dat moet je niet verder vertellen, maar er was dus iemand die. Nee, ik mag het eigenlijk niet zeggen. Maar in mijn jeugd, die liep naast me uit de samenkomst naar huis in Bodegraven. Wie is namelijk niet zo, want het was Martin Plomp. Maar die liep naast mij en die was jaren ouder dan ik. Toen nog meer dan nu. Want ik heb hem bijna ingehaald, maar goed, doet er niet toe. Maar die was Rooms-Katholiek geweest, Jehovah's getuige geweest en gereformeerd. Enzovoort. En die kwam toen op de Brampton Bijbelschool in de weekenden in Doorn. En daar gaf mijn vader les. En daar was ik dus ook gewoonlijk bij. En zo kwamen we elkaar tegen. Vreemd genoeg. Dus heel interessant verhaal. Maar goed, ik ging bij ons in Bodegraven vervolgens soms naar de samenkomst. Dan liet hij met mij op naar mijn ouderlijk huis. En dan vroeg hij aan mij, ik zal het nooit vergeten. Want ik was, hoe oud was ik? Een jaar of 18, 19 misschien. Of nog niet eens. En dan vroeg hij aan mij, zegt hij, hoe denkt jouw vader over het leven van de drie eenheid? Want ja, hij was ooit Jehovah's getuige geweest. En daar geloven ze daar niet in, hè? En bij de gereformeerden, waar hij later terecht, maar die vervolgens terecht was gekomen, geloven ze daar weer wel in. Dus nou was die, kwam hij, en vroeg hij aan mij, in plaats van aan mijn vader, vroeg hij, wat leert jouw vader over de drie eenheid? Toen heb ik tegen hem gezegd, Martin, ik weet het echt niet, ik heb er nooit over gehoord, eigenlijk. Ja, ik heb er nooit over gehoord. Maar weet je wat je doet, je moet het toch gewoon zelf vragen. En toen zei hij, ja, maar dat heb ik gedaan. Ik zei, nou, wat zei hij? Ja, jouw vader die zegt, ik geloof wel in de leer van de drie eenheid, maar niet op de manier zoals er gewoonlijk over gedacht wordt.
Punt.
Goeie. Dat moest niet meedoen, ik ook dus. Maar goed, ik heb later wel begrepen. Natuurlijk, er is sprake van een onzienlijke God die zijn krachten openbaart, dat heet geest van God, en die zich eventueel zichtbaar vertoont, en dat heet de Heere God, Jehovah. Dat is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Dan heb ik er drie geteld, wat we noemen de Vader en de Geest en de Zoon, in die volgorde overigens. Maar die staan niet naast elkaar, maar die heb je boven elkaar. Het is een steeds verdere vernedering, althans uitwerking naar buiten toe. En achter de zichtbare verschijning van de God, hè, dat is Christus, of de Heer moet je eigenlijk zeggen dan in oud-testamentische tijd, daar werkt die geest van God, maar dat is onzienlijke kracht, die actief is. Gij hoort zijn geluid, hè, weet u wel, die geest. En daarachter bevindt zich het eigenlijke wezen van God, maar dat is onkenbaar. Dat is de onzienlijke, de onkenbare God. Het zijn Bijbelse termen. Heb je dat nog? Nou, moeilijker is het niet. Dus toch drie, maar dan verticaal, niet horizontaal naast elkaar. Later, veel later, toen ik nog wat tijd over had, zal ik maar zeggen, Toen heb ik gevonden dat in de tijd, toen in Nicea, toen ze die leven die drie eenheid hebben aangenomen, was er wel degelijk een alternatief. De namen die daarbij horen ben ik nou kwijtgeraakt, dan moet ik het weer eens nazoeken. Maar er was wel degelijk iemand die beweerde precies wat ik nu zeg, namelijk een verticale drieheid, waarin, dat wil zeggen verschillende fasen, waarin God zich openbaart. Dat bestond wel degelijk, maar ja, dat hebben ze afgestemd. Want bij meerderheid van stemmen werd de beslissing genomen. En u weet, als bij meerderheid van stemmen beslissingen worden genomen, dan zegt de Bijbel, gij zult de menigte, de meerderheid in het kwade niet volgen. Ik bedoel, dan gaat het gewoonlijk fout. Dus je moet vragen wat de mensen ervan vinden. Komt het gewoonlijk niet goed hoor. Toch? Maar ja. Ik kan het ook niet helpen. Nee, je krijgt al problemen als je zegt dat de Heere in het Oude Testament in de praktijk, zal ik maar zeggen, niemand anders is dan de Heere Jezus. En dat elke verschijning van Jehovah of de Engel des Heeren in het Oude Testament feitelijk een verschijning is van Christus. Daar kun je al heel veel last mee krijgen.
Zichzelf een wijs rekenen, zijn ze dwaas geworden.
Ze zijn dwaas geworden, ja. Ze hebben hun eigen filosofie boven de Bijbel gesteld. Een eigen filosofie die vanuit de Bijbel helemaal geen enkele grond heeft, ook maar. Ook niet in het minst. Dus helemaal geen argument voor te vinden voor zo'n leer. En hoe men er dus bij gekomen is, weet ik ook niet. Het is volstrekt oninteressant. En wat de Bijbel erover leert. Ik beweer dat als je gewoon altijd je Bijbel leert, kom je nooit op de gedachte van wij hebben een drie-enige God. Daar kom je echt niet op. Ik ben er ook nooit op gekomen. Totdat Martin Plon vroeg, hoe vind je vader van de drie eenheid? Ja hoor, dus wij doen hier niet een theologie. Wij studeren hier de Bijbel. En daarin komt het niet voor. En vandaar dat de vragen zijn, wat leerde mijn vader daarover? Die leerde daar niks over, want ik kwam het in de Bijbel niet tegen. En ik eigenlijk ook niet. Maar je krijgt de vragen over als je bepaalde uitspraken doet over wie de Heer is. Als je het echt gaat uitleggen. Dan komen die dingen naar boven. En dan wordt het ineens ingewikkeld. Maar het is helemaal niet ingewikkeld. Nou goed. In elk geval de uitspraken over Jehovah als die ene God die ook de heiland is, daar zijn er vele van, alleen al in Jesaja. Die uitspraken worden dus in het algemeen in het Nieuwe Testament van toepassing gebracht op de Heer Jezus. Daar gaat het maar om. Zelfs uitspraken over God, de schepper, worden in het Nieuwe Testament van toepassing gebracht op de Heer Jezus. In bijvoorbeeld Hebreeën 1. Om maar eens wat te noemen. Toen maar, daar mag geen enkel probleem over zijn. De schepper gaat nou eenmaal onder de naam Jehovah. En dat is de naam van de Heer Jezus. Maar wij kennen Jezus als degene die op aarde geboren werd als mens. En die daarna, na zijn loopbaan, inderdaad verhoogd werd. Het is een beetje gevaarlijk wat ik ga zeggen, maar de Jehovah's getuigen hebben in hoge mate gelijk. Dat wil zeggen, niet helemaal. Ze beweren dat de Heer Jezus zomaar een mens was. En dat was hij niet. Hij was niet zomaar een mens. De Bijbel leert, hij was uit de hemel afkomstig. Hij was van boven. Dat was niet zomaar een mens. Maar niettemin, die mens werd geplaatst in een goddelijke positie. Hij werd vergoddelijkt. En dat is inderdaad correct. Kun je gewoon in je Bijbel lezen. Uitermate vernederd. Daarom heeft God hem uitermate verhoogd. En hem gekroond, aangesteld tot zoon, tot priester. En de Vader heeft de Zoon alle macht gegeven over hemel en aarde, macht om te oordelen en het leven in zichzelf te hebben, opdat hij het zou kunnen geven aan wie hij wil. Dat staat allemaal in het Johannes-evangelie, dit soort uitspraken. En dat mag helemaal geen probleem zijn. Als we de Heer willen leren kennen, moeten we deze dingen leren.
Maar het wijze kort op niet anders. De Heer moest dit ook nog volbrengen om zijn eigen schepping weer terug te komen.
Nou ja, er was een noodzaak voor. Maar ja, je kan altijd nog zeggen van ja, dat kan er wel wezen, maar waarom moet ik dat doen? Ik heb er geen zin in, of ik kan het niet, ik zie er tegenop. Het kostte hem ook wat, en nog steeds, want er staat zelfs van de Heer, die is nog minder bekend, staat zelfs van de Heer dat hij zich voor ons allen heeft overgegeven. En die mag je ook niet wegredeneren door te zeggen dat heeft hij gedaan voor de wereld. Want de uitspraken die dat zeggen, dat hij zich heeft gegeven of overgegeven, zijn zonder uitzondering uitspraken over het tegenwoordige werk van Christus, waarbij hij zich beperkt, dat wil zeggen afgezien heeft van zijn heerlijkheid, de openbaring van zijn koninkrijk en de claim van zijn rechten in deze wereld. Kortom, hij wordt nog steeds gesmaad en veracht in de wereld, maar dat heeft hij zo gelaten terwille van de roeping van de gemeente in onze dagen. Dat is wat de Bijbel ervan leert. Want dat is wat veel gebeurt, hè. Uitspraken van over de Heer Jezus en zijn tegenwoordige werk, die weggeredeneerd worden naar zijn werk uit het verleden. Dat gebeurt ook. Nou, ja. En daarom hebben zo weinigen maar enig idee van wat de Heer vandaag doet. Kortom, het lijkt erop of hij niks doet. En aangezien het zo lijkt, kunnen wij hem dus van alles in de schoenen schuiven. We zeggen, nee, maar hij doet wel wat. Bijvoorbeeld dit en dat en zus en zo. Ja, nee, hij heeft zich teruggetrokken uit de wereld en beperkt zich. Dat is de betekenis van, hij heeft zich overgegeven. Hij beperkt zich tot een werk aan de gemeente. En dat is het dan. Los daarvan moet ik u wel zeggen dat de Bijbel leert dat hij de wereld in stand houdt. Maar dat is omdat hij daar nog wat nog een rekening mee heeft te vereffenen. En dat komt in zijn wederkomst alsnog. Ja. Nou goed. In ieder geval, alle knie zou zich voor hem buigen. Wat er niet bij staat in Jesaja, staat er wel bij in Filippenzen 2, namelijk alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. Hetgeen impliceert, het gaat wel degelijk ook over de doden die geoordeeld zullen worden. Niet maar een oordeel over de levende mensheid, dat komt ook. Dat is eigenlijk in zijn wederkomst, in principe, waarin de volkeren geoordeeld zullen worden voordat die 1000 jaren feitelijk beginnen. Dat is Matthäus 24 en 25, waar het wat uitgebreider staat. En natuurlijk wordt het uitgebreid genoemd in Openbaring. En van de oud-testamentische profeten zwijg ik dan maar even. Maar degenen die onder de aarde zijn, dat zijn officieel de doden. En die zullen geoordeeld worden. Maar dat is pas weer 1000 jaar later, zal ik dan maar zeggen. Dat wil zeggen op de jongste dag, zoals dat allemaal heet. Hè? Ja. Kortom, alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is. En dat tot heerlijkheid van God, namelijk de Vader. Dus vers 11 van Filippenzen 2. Het betekent overigens niet dat dus alle mensen behouden worden. Hè? Dat betekent het niet. Het betekent dat ook degenen die bij leven de Heer als zodanig niet hebben willen erkennen, alsnog hem zullen moeten erkennen als de Heer. En erkennen, ja, hij was toch, nou ja, enzovoorts. Zo van, ze zullen zeggen, waarlijk, deze was Gods zoon. Ja. Ze zullen voor die rechter verschijnen. Er zit niks anders op dan hem te erkennen als die rechter. En dat zullen ze ook doen. Logischerwijze. Maar het betekent niet dat ze daarmee zalig worden of zo. Integendeel. En dat het tot eer van God is. Ik denk dat niet dat het tot eer van God is dat een of andere ongelovige die hier door het leven gaat, godslasterlijk enzovoort, en hem vervloekt, dat hij daarna er gewoon maar ertussenuit kan knijpen door dood te gaan, zal ik maar zeggen, het loodje te leggen en dag, en dat was het dan. Dat is niet tot eer van God. Tot eer van God is dat hij zegt, hé, kom eens even terug. Hè? Kom er eens uit. Weet je nog wie ik ben? Geloofde je niet? Nou, kijk dan maar goed. Enzovoorts.
Ze zullen zien wie ze doorstoken.
Jazeker, natuurlijk. Ja, natuurlijk. De vanzelfsprekend. God heeft wat af te rekenen met de mensheid als zodanig, maar daarmee met ieder mens, uiteraard. Maar dat de mens daardoor behouden wordt, nee, dat wordt de mens alleen door geloof. In dit leven uiteraard, want dat is het enige wat telt, hè. Dit leven, dat is wat telt. En in dit leven zou men komen tot onderwerping aan, want dat is waar het over gaat, hoor. En dus tot geloof in, maar daarmee onderwerping aan God en dus aan de Heer Jezus Christus. Niet omdat hij een andere persoon is van de Godheid, maar omdat er maar één God is. Vandaar, gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. Daar is in de praktijk geen verschil tussen. Johannes 14 is dat. Toch?
In mijn gezin
heeft de Vader. Ja, toon de Vader. Ja. En datzelfde gedeelte zegt dan, wie mij gezien heeft, is de Vader. En iemand die zegt, toon ons de Vader. En het is ons genoeg. En dan zegt hij, nou, ben je nou zo lange tijd? En heb je dat nog niet gezien? Enzovoort. Er is niemand anders. Niet drie naast elkaar, nee. Echt niet. We zijn werkelijk monotheïstisch. Er is maar één God. Die zich openbaart, overigens. En die vertelt hoe hij over de dingen denkt en wat hij zal doen. En zijn plannen uiteenzet. Dat kun je van Allah niet zeggen, hoor, dat hij dat doet. Bij Allah weet je het nooit zeker. Maar bij onze God weet je het wel zeker. Hij heeft zich bekendgemaakt. Ja. Nou ja. Bovendien, in het algemeen, in Filippenzen wordt ons de Heer tot voorbeeld gesteld, want dat was de essentie van het schriftgedeelte. We hebben daar zo'n mooie compacte samenvatting aan te danken. Maar de essentie ervan is dat wij een voorbeeld zouden nemen aan de gehoorzaamheid en dienstbaarheid van de Heer Jezus. Wat volstrekt onmogelijk zou zijn als zijn gehoorzaamheid of dienstbaarheid zou gebaseerd zijn op zijn goddelijke natuur. Want dan is het een voorbeeld waar wij niks mee kunnen. Maar daarom staat er ook, hij is in alle dingen gelijk als wij, verzocht geworden enzovoort. Hij is getrouw bevonden geworden en heeft zijn hoop op God gesteld. Zelfs zijn vijanden zeiden dat van hem enzovoort. Een reëel voorbeeld dus. En dan maar weer terug naar Hosea. 13 vers 4. Ik ben toch Jehovah, uw God. Bij elkaar betekent het ook, ik ben toch de God die zich bekendgemaakt heeft. Jullie weten wie ik ben. Je kunt mij aanroepen. Je hebt mijn naam. Ik ben toch de Heer uw God. Sinds Egypteland. Dat wil zeggen sinds de uitgang uit Egypte. Daarom zult gij geen God kennen dan mij alleen. Niet omdat het voorgeschreven was. Hoewel het dat was. U weet wel, dat is het eerste gebod, geloof ik, joh. Gij zult de Heer uw God lief hebben, gij zult geen andere God hebben, nevens mij, enzovoort. Hè. Met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand, geheel uw kracht, wat het maar was allemaal. Maar eigenlijk is het gewoon een vanzelfsprekende zaak. Dus die God waaraan Israël zijn bestaan te danken had, dus is geen reden om een andere God te dienen, zo die al bestond. Er zou geen enkele behoefte aan moeten zijn. Het probleem met al die godsdiensten is dat daarin goden zelf bedacht worden, die men daarna ook meent te kunnen manipuleren. Men heeft ze immers zelf gemaakt, dan moet je ze ook zelf kunnen besturen. U weet wel, met zo'n remote control, zo'n afstandsbediening met zo'n paar knopjes, zelf gemaakt. Maar geloven die God van Israël, ja, er zit weinig anders op dan zich daaraan te onderwerpen. Maar hij is dat vertrouwen waard en heeft dat gedemonstreerd in de geschiedenis. Dat is de essentie van die geschiedenis ook. Hè? Vandaar steeds, ik ben de Heer uw God die u uit Egypteland hebt uitgeleid. Eigenlijk staat hier hetzelfde. Dan weet je wie ik ben. Je kunt me vertrouwen. Ik heb u gekend in de woestijn. Zijnde inderdaad een zeer heet land, waar normaal menselijk leven onmogelijk is. Maar deze zegt, ik heb u daar doorheen geleid. Ik ben met u geweest al die 40 jaren in de woestijn. Waarom het 40 jaren was, daar wordt maar even niet op ingegaan. Want het had ook korter gekund, dat weet u, hè. Maar ja, maar niettemin, de Heer heeft hen daar niet in de steek gelaten of zo. Heeft dat wonder aan hen verricht. Daarna zijn zij, nadat hun lieder weide was, zat geworden. Ze worden ineens als schapen beschouwd, die de herder zouden volgen of gevolgd hebben. Maar ze waren zat geworden, ze waren rijk geworden gewoon. Hè. De schapen hadden alles in overvloed. Daarna zijn zij, nadat hun lieder weide was, zat geworden. Het waren dus grazige weiden, om zo te zeggen. Als zij zat zijn geworden, heeft zich hun hart verheven. Daarom hebben ze mij vergeten. Dat wil zeggen, toen ze rijk werden, zijn ze hoogmoedig geworden. Nou ja, dat is niet de eerste keer dat zoiets in de Bijbel staat. En bepaald niet de laatste keer, hè. Je vindt het ook in de brieven van Paulus nog terug, hè. Zeg tegen de rijken in deze tegenwoordige tijd dat ze hun hoop stellen niet op die rijkdom, maar op de Heer, enzovoorts. Hè? Ja, men verbeeldt zich dan dat men wat is. Dat is een misverstand. Men heeft wat, maar of men wat is, dat is een ander ding. En wat men heeft, dat weet u, dat kan je maar zo kwijtraken. Vooral als je op de bank hebt staan, zuster. Hij is zo kwijt, hè. Ik vind het wel komisch, die Russen maakten zich een paar weken geleden zorgen over al hun geld wat ze in Cyprus op de bank hadden staan. Zouden ze het zomaar kwijtraken? Dat kon toch niet? Zeg ik, nou, dat kan heel gemakkelijk. Ze hebben in de tijd, weet ik hoeveel duizenden hebben die Russen aan aandelen uitgegeven, Russische spoorwegen. Ik heb ze bij stapels zien liggen bij iemand op zolder, echt waar. Ik heb er eentje gekregen, de man was er zuinig op. Die heb ik ingelijst ergens staan, in mijn magazijn boven ergens. Stapels van die dingen, Russische spoorwegen, is niks waard. Want die zijn gewoon in de tijd genaast, heet dat, hè. Onteigend door de USSR, wat het maar was. Dat kan maar zo. En je denkt, ik heb een mooi kapitaaltje belicht in Russische staatsspoorwegen, dat moet heel goed gaan. Nou, vergeet het maar. Je kan het niet eens gebruiken als toiletpapier, nee. Nou ja, toen maar weer. Ja. Dat wil zeggen rijkdom. Ach. Ja, het is wel handig. Het is goed voor de zenuwen, hebben ze me wel eens verteld. Dat geloof ik ook wel, maar... het zijn allemaal tijdelijke dingen. Het zijn dingen van tijdelijke aard. Het is maar een beetje verbeelding. Maar men zou zich vooral niks verbeelden. Hè. Maar dat is met Israël wel gebeurd. Het volk is ook rijk geworden. Rijker dan wij gewoon denken. Om het even in herinnering te brengen. Het volk is rijk geworden. En we hebben het over de rijkdom van het rijk. Het koninkrijk. In de dagen van Salomo. De dagen van de wereldhandel. Met hun verlengde Oost-Indische en West-Indische en Noord-Amerikaanse compagnie. Wat ze allemaal hadden, ze voeren de hele wereld over. Ze hebben het allemaal uitgevonden. Enzovoort. En ze waren schatrijk. Het hele volk. Als volk. Toch? Het was het eerste onder de volkeren. Een lange tijd geweest. En daarna heeft geen volk het meer zo ver gebracht. Overigens. Maar er staat, daarom hebben ze mij vergeten. Ze dachten dat ze het zelf konden. Toen hadden ze God, de Heer hun God, ineens niet meer nodig. En toen waren ze vergeten dat al die rijkdom, dat ze die feitelijk niet zelf opgebracht hadden, maar van de Heer hadden gekregen. Ik ben echt van mening dat die rijkdom van Israël in hoge mate het resultaat was van de wijsheid die God aan Salomo had gegeven. Een onvoorstelbare wijsheid. Die inderdaad zeer goed gerendeerd heeft in die dagen. Maar het was dan toch het resultaat van wat God had geschonken. En daar gaat het maar om. En daarna zijn er nog talrijke terreinen van het leven en van het menselijk bedrijf te noemen. Waarin de hand Gods dan zoals zijn werk deed. Maar niettemin, het was een rijkdom die van God afkomstig was. Elders, maar ik zoek die dingen liever niet op. Elders lezen wij in profetieën. Dat Israël beschouwd wordt als één vrouw of als twee. En die zijn versierd geworden. Dat wil zeggen, haar man heeft die vrouw rijkdom geschonken. Ze hebben die rijkdom gebruikt om zich op te tutten. Ik zeg het maar in wat plat jargon. En daarna de hoer te gaan uithangen langs de weg. En daarmee mannen te verleiden. Andere goden namen. Dat is wat de Bijbel ervan beschrijft. En die zegt, ik heb ze dat gegeven. En waar gebruiken ze het voor? Nou ja, dan weet je hoe de Heer erover denkt. En hier staat het ook, hè. Ze zijn zat geworden in hun weide. De weide waarin ik ze gebracht heb, overdrachtelijk gesproken. En daarna heeft zich hun hart verheven. Dat wil zeggen, zijn ze hooghartig, dan wel hoogmoedig geworden. En ze hebben, daarom hebben zij mij vergeten. Zo gaat het altijd. Zo is het in Nederland trouwens ook gegaan. Nederland kent ook een periode van hoogconjunctuur, ja. Enzovoort. En daarna had Nederland de Heer ook niet meer nodig. En toen is het zaakje volstrekt in elkaar gezakt tot diepe armoede aan toe. Zeker in de eerste helft van de 19e eeuw, toen was het volledig afgelopen. Toen moest Nederland echt opnieuw van de grond ervan helemaal opnieuw worden opgebouwd. Ja, nou ja. Maar de Heer zegt hier, ze hebben mij vergeten, dies werd ik hun, daarom werd ik hun als een felle leeuw, als een luipaard loerde ik. Dat begrijpt u, want een luipaard die sleep en die loert, hè? Een luipaard, ja. Zeker. Luipaarden liggen op de loer, ja.
Een gluipert.
Een gluipert, ja, daar komt het ook vandaan, ja, dat is het woord. Die loer, die doet er niet zoveel voor. Een beetje luipaard, die ligt op een tak van een boom. En als er wat onderdoor loopt, wat wel lekker uitziet. Laat hij zich naar beneden vallen, dan komt het op neer. Onder de motto, kip ik heb je. Zo heet dat, kip ik heb je. Goeie Nederlandse uitdrukking. En zo, dat is een luipaard. Ja. Vandaar dat die andere heet een jachtluipaard. Die moet er wat meer voor doen, die gaat op jacht. Maar een luipaard gaat niet op jacht. Die wacht gewoon wat er voorbij komt. Dus een soort struikrover eigenlijk, hè? Maar goed. Ja. Als een felle leeuw, als een luipaard, loerde ik op de weg. Ik ontmoette hem als een beer. die van jongen beroofd is. Zo'n beer schijnt dan helemaal niet tegen te houden te zijn. En scheurde het slot huns harten. Het slot huns harten. Dat wat vertaald is met slot betekent ook inderdaad iets als een insluiting. Maar waar het over gaat is gewoon over de borstkassen. Waar het hart in opgesloten. Borstkas en kas. Ja. Even een kas is. Dat is iets, wat, iets beslotens. Of het nou de kas is van je bedrijf of de kas van je bedrijf. Van je kwekerij bedoel ik, of de kas van de kassa. Het gaat altijd over iets dat afgesloten is. Dat is het woord kas.
Of je oogkas.
En dus heb je een oogkas, oogholte, maar het is een kas, het is afgesloten. En je borstkas. En alleen hier, het is in de vertaling een slot geworden, maar het is de borstkas. Ja. Waar het hart is. En dat weet zo'n roofdier te vinden. Dat is wat er staat. Ik scheurde het slot huns harten. En ik verslond ze al daar als een oude leeuw. Ik weet niet of het u wel eens opvalt, maar je hebt in de Bijbel een felle leeuw, een oude leeuw, een jonge leeuw, een weet je veel wat. In alle gevallen gaat het maar om één woord. En dat woord wordt vertaald met leeuw. Maar er zijn nogal wat woorden voor leeuw in het Hebreeuws. En om dan toch verschil aan te geven in de vertaling, heet het een jonge leeuw, een oude leeuw, een felle leeuw, en wat het maar was. Worden die verschillende woorden gebruikt.
Ik rijd hun
borstkas
open.
Ik rijd hun, oh ja, ik rijd met EIT.
Nee.
Oh, met lange ei. Oké. Okay. Ik rijd hun borstkas open. Dan hoort hij dus van een ander. Hè. Ja. Ik verslond ze al daar, het wildgedierte des velds verscheurde. En ze zouden als volk ten prooi worden aan de vijand. En die vijand wordt vele malen, niet alleen hier uitgebeeld, als wildgedierte. Er zijn vele schriftplaatsen trouwens, waar staat daar, ik ben een leeuw. In de zin van een roofdier. En daarmee een vijand, gewoonlijk. En waarom ook niet? Het volk was het eigendom des Heren. Hij kan ermee doen wat hij wil. En als ze het misbruik maakt van de zegeningen die God heeft gegeven, dan grijpt God ooit een keer in. En dat is wat hier aangekondigd wordt. En wat er daadwerkelijk gebeurd is, want het land als zodanig, het rijk, is van de kaart geveegd. Eindigend in de zogeheten Assyrische ballingschap, maar het is compleet verwoest geworden. Zie? En dat is gewoon omdat men niet aan de Heer wil gedenken. En men zijn eigen plannen gemaakt heeft, zijn eigen politiek, zijn eigen staatsinrichting, en wat allemaal maar niet, alles horizontaal. En men heeft het losgemaakt van het feit dat men in feite het volk van God was en dat God voor hen zou zorgen. In plaats daarvan is men voor zichzelf gaan zorgen. Maar ja, daar komt dus niks van terecht en er kan ook niks van terechtkomen. Wij gaan nog even naar Deuteronomium. U weet wel, dat zijn de afscheidswoorden, wat uitgebreid als u het mij vraagt. De afscheidswoorden van Mozes aan Israël, waarin hij het een en ander te melden heeft over de toekomst van dat volk dat hij nou zo lang geleid heeft. En wij komen dan terecht eerst in Deuteronomium hoofdstuk 6. Dan neem ik de draad op van vers 10. In vers 10. Deuteronomium 6 vers 10. Als het dan zal geschied zijn dat de Heere uw God u zal hebben ingebracht in dat land dat hij uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft u te zullen geven, grote en goede steden die gij niet gebouwd hebt, en huizen vol van alle goeds die gij niet gevuld hebt, en uitgehouwen bornputten die gij niet uitgehouwen hebt, wijngaarden en olijfgaarden die gij niet geplant hebt, en gij gegeten hebt en verzadigd zijt, kortom, als in het land komt wat de Heer u geeft, zo wacht u dat gij de Heere niet vergeet, die u uit Egypteland en daarmee uit het diensthuis, uit de slavernij, heeft uitgevoerd. En dat is precies de gedachte van Hosea 13 dus. Ja. Zij waren zat geworden, zij hadden zat en zij vergaten de Heer. En menen dan de Heer niet meer nodig te hebben. Maar het was juist de Heer die hem dit gegeven had. En Mozes komt daar nog op terug in hoofdstuk 32. In het lied van Mozes. Dat loopt ongeveer vanaf vers 12. Zo leidde hem de Heere alleen. Namelijk, er was geen vreemd God met hem. Het was de Heer alleen die Israël uitgeleid heeft. En hij deed, vers 13, hij deed hem rijden op de hoogten der aarde, dat hij at de inkomsten des velds. En hij deed hem honing zuigen uit de steenrots en olie uit de kei der rots. Boter van koeien en melk van klein vee met het vet der lammeren en der rammen die in Bazan weiden. En der bokken met het vette der nieren van tarwe en het druivenbloed, reine wijn hebt gij gedronken. Kortom, de Heer zegende Israël. Maar toen werd Yeshurun, maar dat is Israël, die werd vet. Ja, het is een bijnaam van Israël. Betekent zoveel als, betekent zoveel als de staande. Dat wat opgericht is. Yeshurun werd vet, zo sloeg hij achteruit. Gij zijt vet, gij zijt dik, ja met vet overdekt geworden. Dat vinden wij iets negatiefs, maar het is positief hoor. Ik wil zeggen, rijk. En hij liet God varen, die hem gemaakt heeft. En hij versmaadde de rotssteen zijn zeils. Zij hebben hem tot ijver verwekt door vreemde goden. Tot jaloersheid heet dat, hè. Tot ijver, tot neid, gewekt door vreemde goden. Door gruwelen, maar dat zijn vreemde goden. Hebben zij hem tot toorn verwekt. Zij hebben aan de duivelen geofferd. Dat wil zeggen, aan de demonen dus, zegt Paulus later in 1 Korinthe. Ze hebben aan de duivelen geofferd, niet aan God. Aan de goden die zij niet kenden. Nieuwe, die van nabij gekomen waren. Waaronder de Baal natuurlijk. Voor de welke uw vaders niet geschrikt hebben. De rotssteen die u gegenereerd heeft, hebt gij vergeten. En gij hebt in vergetenis gesteld de God die u gebaard heeft. En dan als ze de Heere zag, zo versmaadde hij hen uit toornigheid tegen zijn zonen en zijn dochteren. Maar dat moet nog gebeuren dus, hè? Dit is allemaal profetie. Hè? Ja. En hij zeide, ik zal mijn aangezicht van hen verbergen. Ik zal zien, dat wil zeggen toekijken. Ik zal zien welk hun lieder einde wezen zal. Want ze zijn een gans verkeerd geslacht. Kinderen in welke geen trouw is. Ze hebben mij tot ijver verwekt door hetgeen geen God is. Ze hebben mij tot toorn verwekt door hun ijdelheden. Dat is ook een woord voor afgoden trouwens. Ik dan zal hen tot ijver verwekken door diegenen die geen volk zijn. Door een dwaas volk zal ik hem tot toorn verwekken. Volgens Paulus in Romeinen 10 wordt het verhaal toegepast op de Joden die tot toorn zouden verwekt worden door een ander volk. Hè? Nou ja. In de praktijk door de gemeente, ja. Ja. Maar het heeft natuurlijk meerdere toepassingen. Het is een algemeen beginsel.
Is dat toorn jaloezie?
Ja, nou nee, nijdigheid is jaloezie. Wat stond er voor een woord? Ja, maar het staat hier als synoniem voor ijver. En dat is ook jaloezie. Ijver en nijd zijn dezelfde dingen. Wij noemen het dan naijver. Maar bij ons is nijd ook synoniem met toorn, hè, met boosheid. Het overlapt elkaar. Maar eigenlijk ijver is naijver. Jaloezie dus, eigenlijk. Maar dat brengt boosheid. kwaadaardigheid met zich mee. Het zijn begrippen die elkaar overlappen. Maar het idee is gewoon dat van man en vrouw, de man wordt jaloers, want de vrouw die houdt het met anderen. En zo wordt het in andere profetieën gewoon letterlijk zo gezegd. Hè? Ja. Zij dient andere mannen en Israël dient andere goden, is het idee. Nou ja. En Marie wordt aangekondigd, de Heer zal daarom hen vergeten. Ze zegt, de Heer zegt, gij hebt mij in vergetenis gesteld, ik zal ook u vergeten. Ik zei, vers 20, hij zeide, ik zal mijn aangezicht van hen verbergen. En dit wordt met grote nadruk van toepassing geacht op onze tegenwoordige bedeling der verborgenheid waarin de Heer zijn aangezicht verbergt. Het is niet de enige toepassing, want het idee blijft dat de Heer ook zijn aangezicht verborgen had eerder al voor de 10 stammen van Israël vanaf de Assyrische ballingschap tot in nieuwtestamentische tijd, toen hij hen opnieuw bezocht heeft. En voor de Joden geldt, de Heer verbergt zijn aangezicht nu voor hen. Dan zullen we het op naijver verwekt door, door ons eigenlijk. Hè. Ja. Het herhaalt zich een paar keer. Maar expliciet wordt het aangehaald en inderdaad letterlijk geciteerd in Romeinen 10 in verband met onze tegenwoordige tijd. En daar wordt het toegepast specifiek op Juda. Ja. Maar er is in de loop van de geschiedenis sprake van een afwisseling. Dan op de een en dan op de ander. Maar daar zullen we het nu verder niet over hebben. Het gaat om het beginsel dat het volk rijk is geworden door de zegeningen van de Heer. En daarna vergeet het de Heer, want dat is zo de consequentie. Iets dergelijks ook in Jesaja. Hoofdstuk 17. Nou ja, midden in een uitgebreidere uiteenzetting. Waarin gezegd wordt dat Israël weliswaar actief zal zijn en zal investeren in de toekomst. Men zal namelijk zaaien en bouwen en bomen planten en weet ik veel wat. En dan zegt de Heer via de profeet, maar de vrucht daarvan zul je niet plukken. En eventueel anderen zullen daar de vruchten van plukken, maar jullie zelf niet. Omdat men weggevoerd zou worden immers in ballingschap. En de verklaring daarvoor staat in vers 10. Want gij hebt de God uws heils vergeten en niet gedacht aan de rotssteen. Dat is het woord uit Deuteronomium. Hè? Gij hebt niet gedacht aan de rotssteen uw sterkte. Daarom zult gij wel lieflijke planten planten en gij zult hem met uitlandse ranken bezetten. Ten dagen als gij ze zult geplant hebben, zult gij doen wassen. En in de morgenstond zult gij uw zaad doen bloeien. Doch het zal maar een hoop van het gemaaide zijn in de dag der krankheid en der pijnlijke smart. Die woorden zijn al verklaard in het voorgaande. Namelijk, men verwacht heel wat van de toekomst, maar er zal weinig van terechtkomen. Want er zal verwoesting wezen. Dat was het eind van vers 9 en dan volgt vers 10. Namelijk, dat is zo omdat gij de God uw heils hebt vergeten. Zodat dat woord vergeten, dat komt nogal eens voor. Hè? Men vergeet de Heer, men denkt hem niet meer nodig te hebben. En dan heb ik nog voor u Jeremia hoofdstuk 2, waar wij daadwerkelijk zijn exclusief onder het Joodse volk. Stammen waren hier al een eeuw daarvoor al in ballingschap weggevoerd. En daar lezen wij in vers 32. Vergeet ook een jonkvrouw haar versiersel, of vergeet een bruid haar bindselen, in feite haar rijkdom. Nochtans heeft mijn volk, die dus vergeleken wordt met een jonkvrouw, dan wel een bruid. Nochtans heeft mijn volk mij vergeten. Dagen zonder getal, staat er dan. Dat wil zeggen, dat is eigenlijk altijd zo geweest. De Heer zegent hen, maar daarna vergeten ze de Heer. Eigenlijk vind je dat bij het karikaturale af al uitgebeeld in de geschiedenis van de uittocht uit Egypte en de doortocht door de woestijn. Want wij denken dat daar Nou ja, onder andere dacht de heer een groot wonder aan het volk deed. En zo was het eigenlijk ook, maar daarna vergaten ze de heer toch meteen weer. Ze waren nog maar nauwelijks de Schelzee door en het was alweer... Weer allemaal geklaag enzovoorts. Dat wil zeggen, men vertrouwde niet op de heer, hoewel hij zijn betrouwbaarheid aan hen gedemonstreerd had. En dat is de hele geschiedenis van Israël eigenlijk. Achteraf in het Nieuwe Testament vinden we die gedachtegang gesystematiseerd in bijvoorbeeld de prediking van, nou als je het zo zeggen kunt, de prediking van Stefanus. Prediking is niet helemaal een goed woord, maar niettemin, hij spreekt het Sanhedrin toe. En wat Stefanus doet, is de geschiedenis van Israël samenvatten. Met een uitbarsting aan het eind. En zegt, waarin hij zegt, nou ja, zo ging het dus altijd. De Heer geeft wat en daarna worden jullie weer ongehoorzaam. Vergeet je de Heer weer, kom je in opstand, weer in het anders, had je het anders gehad willen hebben enzovoorts. En als de profeten komen, ze worden gedood, want men wil het woord van de Heer niet horen. Dat had hij beter niet kunnen zeggen, menselijkerwijs gesproken. Want ze hebben alsnog gedaan wat ze altijd gedaan hebben en dus nu Stefanus gedood. Zo is het gegaan. En als je daarna een paar jaar later Paulus tegenkomt in Antiochië, in Handelingen 13, dan doet hij precies hetzelfde. Die houdt ook zo'n redenvoering over de geschiedenis van Israël, vanaf de uittocht uit Egypte enzovoorts. En dan, maar het eindigt op dezelfde manier. Dat wil zeggen, het ging altijd fout. Men heeft altijd de Heer vergeten en zo gaat het nog. De strekking van dit soort uitspraken, daarom ga ik er ook even wat uitgebreider op in. De strekking ervan is een heel eenvoudige. Wij zouden niet alleen maar terugkijken naar het verleden en zeggen, jongen, wat een volk was dat eigenlijk in, toen. Hoe lang is dat nu geleden? Ik moet u zeggen dat deze profetieën, als u mij vraagt, ook in onze dagen net zo sterk van toepassing zijn. Ook letterlijk. Dat wil zeggen op de 10 stammen van Israël en daarbij letterlijk ook op de westerse volkeren, om zo te zeggen. De klassieke Europese volkeren. Misschien ook op andere, maar dat weet ik niet, daar heb ik geen idee van. Maar op onze volkeren wel degelijk precies hetzelfde. Daar vind je ook het eigenaardige verschijnsel aan de ene kant van de introductie van het christendom en de zegeningen die daarmee gepaard gaan in de praktijk. En daarna dat men die weer loslaat. En in de loop van de geschiedenis gaat dat op en neer. Dat is eigenlijk de geschiedenis, hè? Wij maken onderscheid tussen, laten we zeggen, algemene geschiedenis, ongewijde geschiedenis noemen we het ook wel, enerzijds, en anderzijds de kerkgeschiedenis, maar bij nader inzien, daar is geen verschil tussen. Dat loopt parallel. En eigenlijk, daar wordt ook trouwens in de historie gewoonlijk ook op gewezen, hoor, dat zo is. Dat dat samen opgaat. Iets als de kerkhervorming, wat natuurlijk een reusachtige omwenteling was in heel Europa, is niet alleen maar kerkelijke geschiedenis, het is net zo goed de geschiedenis van die volkeren. Er stond niet los van elkaar. Het hangt aan elkaar vast, zal ik maar zeggen. Men krijgt ineens weer inzicht in de schrift enzovoort, en het veroorzaakte een politieke omwenteling in de praktijk. En andersom gebeurt ook. Nou ja, ik weet niet of het andersom gebeurt, maar het gaat in ieder geval parallel. In de dagen van de reformatie ging het goed. In Nederland was de beste tijd was de 17e eeuw. De zogenaamde Gouden Eeuw. Maar dat waren de dagen van de kerkhervorming, die zich enigszins gestabiliseerd had. Een terugkeer naar het woord van God. Enzovoort. Ook een tamelijk christelijke wereldbeschouwing. Met alle gebreken die daaraan vastzitten overigens. Maar dat was in Israël ook altijd zo. Het is altijd beperkt, het is altijd mensenwerk, het heeft altijd tekortkomingen enzovoort. Maar niettemin, het werd wel de meest welvarende periode op alle gebied, in ieder geval van Nederland. En de rest laat ik maar even buiten beschouwing. Dat was de algemene gang van zaken. En toen werd men rijk. En toen kreeg je weer dat men begon te filosoferen. Mensen die niks te doen hebben, die niet meer hoeven te werken. Zo rijk zijn ze. En dan gaan ze gekke dingen bedenken. En zo kwamen we bij de verlichting terecht. En in de verlichting hebben ze alle autoriteit, alle macht afgeschaft. En toen waren alle mensen ineens allemaal gelijk enzovoorts. En toen was men God ook kwijt, want die God is de meest machtige die er is. Maar ja, die had toen ook niks meer te vertellen. En toen stortte het zaakje in elkaar, zo rond de Franse Revolutie was dat. En wat er verder volgde. En dus wat ik net zei, toen donderde de hele economie in elkaar ook, meteen. En er is een onzakelijk verband tussen. Men had God officieel afgeschaft. Nou ja, niet helemaal, maar als je dan toch nog die God van de Bijbel wilde dienen, oké, maar dan moest je dan toch maar thuis doen. Dan wilden ze in het openbare leven niks mee te maken hebben. Toen kregen we scheiding van kerk en staat. Wij zijn er achteraf blij mee, omdat ze ons met rust laten. Maar eigenlijk is het een verkeerde ontwikkeling, hè? Men heeft God buiten de staat gezet. En daarmee buiten het openbare leven. Ik zeg niet dat het andersom moet of zo, maar idealiter bestaat een volk uit gelovige mensen en daar staat hij nergens buiten. Toch? Nou ja, enzovoorts. En toen moest de hele economie opnieuw, de welvaart opnieuw opgebouwd worden. Maar alles, men was God vergeten en eigenlijk is dat nu nog zo. Maar ja, en het gaat dan ook slecht, hè? Er is ook weinig meer aan te doen, denk ik. Maar die oordelen die hier aangekondigd worden. Ja, ik denk dat ik het hier ook wel eens gezegd heb. Maar het blijft natuurlijk zo dat als wij in het Oude Testament die aankondiging van oordelen van Gods wegen lezen over het Joodse volk, over Juda, dan leren wij tegelijkertijd dat diezelfde waarschuwingen alsnog van kracht zijn en leiden tot de dagen van de grote verdrukking en de wederkomst van Christus. En dat diezelfde profetieën dus ooit van kracht waren in het verleden en een vervulling gehad hebben, maar niettemin, duidelijk, omdat de Bijbel het aangeeft, zullen ze een toepassing hebben in de toekomst. Heb je dat nog? Nou ja, als dat waar is voor de profetieën met betrekking tot Juda, tot het Joodse volk, zou ik niet weten waarom het ook niet precies zo van toepassing is op de 10 stammen van Israël. En tegen dat je weet dat die nog bestaan en waar ze zich zo ongeveer bevinden, is er geen enkele belemmering om die profetieën dus inderdaad net zo serieus te nemen. Want deze beschrijving is gewoon een beschrijving ook van onze samenleving en cultuur enzovoorts. Men is rijk geworden ooit en daarna is men God vergeten. Heeft men God ook niet meer nodig. En als het dan weer slecht gaat, misschien dat men dan een beroep doet op God. Te vrezen valt dat men dan een beroep doet op de prins van Oranje, want zo is het altijd gegaan in het verleden. Maar toen maar weer. Maar zoiets. En sommigen hebben dat dan weer samengekoppeld, God, Nederland en Oranje. Dat is toen gebeurd, hè? Ja, dat was na de Franse tijd, ja. Toen Nederland volkomen failliet was. Toen zocht men toch de hulp van de Heer alsnog. Maar ook de prins van Oranje, en die hebben ze toen met elkaar geïdentificeerd. Sindsdien hebben we God, Nederland en Oranje. Nou, het is een Bijbels concept eigenlijk. Dus ik zei er niks lelijks over, hoor. Maar het is een soort Bijbels concept. Maar aan de andere kant, ja, het is toch een beetje tragisch allemaal dat zo moet gaan. Toch? Maar of het God nog is, ik waag het te betwijfelen. En wat men nog aan een God heeft, ja, in naam, hier en daar wat. Maar ik weet nooit zeker of het wel echt die God van de Bijbel is en of het wel echt die Jezus van de Bijbel is. De naam wordt wel gebruikt, maar ik kom al gauw bij, gij zult mijn naam niet ijdel gebruiken. Dat meen ik. Ik weet dat niet en het is mijn verantwoordelijkheid ook niet. Maar dat er een samenhang is tussen de welvaart van een volk en de dienst aan de Heer, die God van de Bijbel. Nou ja, dat is een bekend historisch gegeven. Alleen men wil het niet weten. en er ook niet uit leren. Maar dat is de geschiedenis van Israël nou eenmaal altijd geweest. Maar ik houd het erop dat als je Jeremia leest over die oordelen die daar worden aangekondigd aan het Joodse volk, dan lees je gelijk over een oordeel dat nu nog toekomst is, de komende verwoesting van Jeruzalem. En ik denk dat als je in Hosea leest over oordelen over het tienstammenrijk van Israël, dat dat net zo actueel is in onze dagen. Omdat, als de Heer zal komen om de volkeren aan zich te onderwerpen, om die volkeren te oordelen, dan leren we, dat begint bij Israël. En dan denken we, dat begint bij het Joodse volk. En dat is ook zo, omdat het om de openbaring van het koninkrijk gaat. Dat begint nog eenmaal bij Juda. Maar de volgende die aan de beurt komt, zijn Ruben, Simeon, Levi enzovoort. Dus het begint bij Frankrijk, denk ik dan wel eens lakoniek. Bij Ruben, hè. En zo verder. Ja, en Efraïm en Manasse, en waar het maar begint, dat weet ik niet. Maar dat is die westerse wereld waarvan wij deel uitmaken. Dat geeft trouwens die Arabische wereld de gelegenheid om alsnog tot grote hoogte te komen. Want als die westerse wereld, cultuur, economie, wat het maar is, in elkaar stort, onder een oordeel gods, ja, dan hebben zij nog een poosje vrij spel. En dat is de aanleiding tot de wording van dat laatste wereldrijk, dat antichristelijke rijk. Met Babel als hoofdstad enzovoorts. Nee, dat is geen speculatie van mijnerzijds. Dat is heel een algemene beschouwing over wat de Bijbel daarover te zeggen heeft. Goed. Maar het maakt deze profetieën wel degelijk actueel. En daar gaat het maar om. Ze hebben mij vergeten. Daarom werd ik hun als een felle leeuw en als een luipaard en als een beer. En wat het maar was. En daarna staat er in vers 9. Dan ben ik terug in Hosea 13. Vers 9. Waar staat: het heeft u bedorven, o Israël. Zoiets. Het is niet helemaal duidelijk schijnbaar wat er staat, maar mijn versie luidt: uw bederf is uit of in uzelf, o Israël. Tegenover, want in mij is uw hulp. U begrijpt dat het heeft u bedorven. Dat is een rare formulering. Wat is het dan? Dat moet je meteen herkennen. Zo drukken die oude talen zich niet uit. Het. En ik bidden later wat dat is. Het idee is, het bederf is in u, uit u. Het is uw eigen bederf. Of gij hebt uzelf bedorven, of gij hebt bederf over uzelf afgeroepen. Maar ik hou het op, uw bederf is in uzelf. Omdat die dan overeenkomt met, want in mij is uw hulp. Hebben jullie het? Dat zijn die twee zinnetjes die dan tegenover elkaar staan. Het bederf komt voort uit hun eigen leven en wandel en beschouwingen enzovoorts. Maar hulp komt voort uit de Heer. Want hulp is in de Heer, zo wordt het geformuleerd. Waarbij het woord hulp, dat kent u, van Ezer, van Eben Haezer enzovoort. En van Eliezer. Azar is het eigenlijk. Vandaar ook Eliazar. In plaats van Eliezer. Azar of Ezer betekent zoveel als omringen. In de zin van beschermen. Ergens de armen omheen slaan. Of er een muur omheen bouwen. Omringen, beschermen. Ik zal u omringen, zegt de Heer elders, namelijk ik zal u beschermen. Enzovoort. Maar het woord is eigenlijk ook een synoniem van segur uit vers 8, waar het dat vertaald is met slot. Weet u nog? De kas. De borstkas. Het is een omsluiting, een omringen. En dat is de woordspeling die in het verhaal zit, hè? Israël heeft zijn hart omringd, omsloten. Er zit een borstkas omheen, is afgesloten. De Heer zegt, nou, ik rijd dat wel open. Die komen we wel door, ik weet je wel te bereiken. Maar als men werkelijk omringd moet worden, in de zin van beveiligd moet worden, dan zou de Heer dat doen, want hij is Ezer, Azar. Hij is die omringing, hij is hulp, want zo wordt het woord Ezer gewoonlijk vertaald. Maar ook dat woord slot, segur, is gewoon een, heeft ook de betekenis van omsluiten in de zin van beveiligen. Ik heb het niet gezegd, maar segur, dat herkent u meteen, of niet? Secuur, ja. Of heel kort, nog Engels, in het Engels, sure. Ja, secuur, segur. Sure. En in gewoon Nederlands, zeker. Het is echt hetzelfde woord. Die K is een zachte G. Zachte G. En als die nog zachter wordt, verdwijnt die. Dan krijg je gewoon sure. En als die hard wordt, wordt het secure. Enzovoort. En in het Nederlands, zeker. Dat woord is het. Het is een beveiliging. Maar in vers 11, wat was het? Waar had ik hem? In vers 9. Hebben we azar. Het heeft in principe dezelfde betekenis, omringen in de zin van beveiligen. Maar nou heet het, ik ben uw hulp. Dat wil zeggen, uw hulp is in mij. En de naam Eliezer betekent dan ook mijn God, Eli. Mijn God is hulp. Maar tegelijkertijd, mijn God is veiligheid, zekerheid enzovoorts. De aardigheid is bovendien dat het woord hulp, kan ik nog net even zeggen aan het eind vanavond, dat het azar, ezer, hulp dus, in het Oude Testament een attribuut is van God, van de Heere, die hulp is. Als Eliazar en Eliezer en Eben Ha-ezer, de steen der hulpen, weet u wel. Maar het is tegelijkertijd een verwijzing naar de functie van de nieuwtestamentische hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Hulp duidt op het nieuwe verband. Hebben jullie? Dat laat zich eenvoudig verklaren. De oudtestamentische hoge priester, de oudtestamentische hoge priester, heette Aaron. De tweede, zijn opvolger, heet Eleazar, dan wel Eliezer, hoe je het maar uit wil spreken. Eleazar, dat wil zeggen God is hulp. Maar Eleazar is daarmee meteen een uitbeelding van het tweede hoge priesterschap. Namelijk het priesterschap onder het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. Vandaar dat een andere Eliezer, een nog oudere Eliezer in de Bijbel, oorspronkelijk beschouwd wordt als een zoon van Abraham. Dat zou Isaac moeten zijn, die de vervulling moet brengen van de belofte aan Abraham, namelijk die van het nieuwe verbond, waarbij Isaac dan weer een beeld is van Christus. Dat staat letterlijk in Galaten 3, staat dat. Hè? Maar toen de Heer aan Abraham zijn zegeningen herhaalde, was Abraham een beetje geïrriteerd, denk ik, in Genesis 15. Dat was ook maar een mens. En hij zei, de Heer zei, ik zal u zegenen. En toen zei Abraham, laat maar. Die zei zoiets van, Heer, wat zult gij mij geven? Hoezo zult gij mij wat geven? Want voor mij hoeft het niet meer. Ik ben al oud en ik ben al rijk. En ik heb geen kinderen, dus ik kan het ook aan niemand vererven. En mijn bezittingen die zullen gaan naar deze Damaskener Eliezer. Ja. Dus die werd als zoon. Letterlijk als zoon van Abraham beschouwd. Omdat hij zijn erfgenaam was. Dat staat er. En dan zegt de Heer, nou nee. Ik regel dat anders. Niettemin, toen het nieuwe verbond wijdverspreid gepredikt moest worden, kwamen we wel degelijk in Damascus terecht. Ging te snel? Eliezer. Deze Damaskener, Eliezer. Wij kwamen wel degelijk in Damascus terecht via Paulus. En die zal daar wel begrepen hebben dat die Damaskener, Eliezer, een type was van Christus. Waarom dat Damascus is, dat doet er nou niet zoveel toe. Maar het gaat maar om die naam, Eliezer. We hebben trouwens ook een nieuwtestamentische variant erop. Want Eliezer, vertaald naar het Grieks, om zo te zeggen, is gewoon Lazarus. En daar kennen we er zelfs twee van. In het Nieuwe Testament. Eén uit een gelijkenis, denk ik. Al doet dat weinig ter zake. Lazarus, u weet wel van de rijke man en de arme Lazarus. Waarbij de vraag was of die arme Lazarus nog eens een keer zou opstaan uit de dood om de broers van die rijke man het evangelie te prediken. En toen was het antwoord van Abraham, nou, ook als er iemand uit de dood opstaat, zullen ze niet horen. En tot vandaag weten we niet of hij nog is opgestaan. Of wel? Oh, jawel, jawel.
Maar ook naar de opgestaan hebben ze niet geluisterd.
Nee, maar we kwamen de Lazarus tegen en waarachtig, die stond op uit de dood. En het hele punt is dat beide Lazarussen dus een beeld zijn van de Heer Jezus. In het bijzonder in relatie tot zijn hoge priesterschap na de ordening van Melchizedek. Want hulp, dat weet u, onze hulp is van de Heer. Ja, van de Heer Jezus Christus. Hulp is die hulp van het nieuwe verbond. Daar gaat het om. Dat is een van de trefwoorden. Hulp, troost en vanzelfsprekend dingen als genade en barmhartigheid. En vrede, niet te vergeten, genade en vrede. Maar de volgende woorden zijn deze. En het punt is dat er hulp zou zijn van de Heer. En ik hoop dat u begrijpt dat je met dit soort woorden in Hosea 13... dan toch vanuit die oud-testamentische situatie die leidde tot de ondergang van het tienstammenrijk, en meteen een sprong maakt naar die hulp die er zou komen onder het nieuwe verbond door de opstanding van Christus. Ik kom de volgende keer wel op terug. Zoals met Jude immers ook. Je maakt meteen een sprong. Dat wil zeggen de ondergang van het tweestammenrijk in de dagen van Nebukadnezar. Maar er zijn ook meteen beloften van herstel. Maar die beloften zijn zodanig dat ze ook met gemak kunnen toegepast worden op alsnog het toekomstig herstel van Israël. Van Juda bedoel ik, onder het nieuwe verband. Sommigen verwarren die twee ook. Maar hetzelfde geldt voor de profetieën over de 10 stammen van Israël. Het zou ondergaan, zou verdwijnen in Assyrische ballingschap. Maar van daaruit wordt er gewoonlijk meteen toch weer een sprong gemaakt. Meteen naar nieuwtestamentische tijd. Namelijk niet die van de wederkomst van Christus, maar die van sinds de eerste komst van Christus. Wanneer toen immers de 10 stammen officieel bezocht werden met het evangelie. En daadwerkelijk officieel tot geloof kwamen en kwamen onder het nieuwe verbond. Onder die hulp, zal ik maar zeggen. Dat is waar het om gaat. En ik weet niet of u me nou allemaal nog volgt, maar ik praat even heel snel weg. Daarom verbaasde het mij helemaal niet te horen in de tijd dat diezelfde Lazarus die uit de dood was opgestaan, uiteindelijk onder de Galliërs terecht is gekomen, daar het evangelie gepredikt heeft en daar ook daadwerkelijk is begraven geworden. Overigens, na eerst een bezoek gebracht te hebben aan Brittannië. Verbaast me helemaal niks. Want ja, Eliezer, de hoge priester, om zo te zeggen, de tweede hoge priester, ja, die hoort thuis bij de 10 stammen van Israël. En dat hij daar ook daadwerkelijk letterlijk geweest is. Die Lazarus, als uitbeelding van het een en ander. Ja, waarom niet? Dat is met die Jozef ook gebeurd. Nou ja. Ik moet nog even een sterspot achteraan. U kunt nog mee, geloof ik. In oktober hebben we een reis naar Zuid-Frankrijk, waaronder naar het graf van Lazarus. Ja, dat is wel aardig. Ja. En nog zo wat van die Bijbelse figuren. Ja. In het spoor van de vervulling van Gods beloften aan Jozef. De 10 stammen van Israël. Meer daarover de volgende keer, want het is de hoogste tijd weer, hè. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, trouwe hemelse Vader, dat u ons die hulp gegeven hebt die wij nodig hadden. Namelijk een hoge priester die ons betaamde. Opdat wij van hem zouden ontvangen genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd. En we danken u dat wij in die tijd mogen leven. Die tijd der genade, die dag der zaligheid, waarin u zich weliswaar verbergt voor de wereld als zodanig, maar waarin u zich bekend maakt aan degenen die u ernstig zoeken. Wij danken u daarom dat we ook vanavond bijeen mochten komen om uw woord te openen. Niet gehinderd door wereldse omstandigheden of door politiek of wat ook, maar integendeel in alle vrijheid. Omdat we zouden komen tot kennis van u. U zouden leren kennen en daarmee de kracht van uw opstanding. En omdat we daardoor ook ons bewust zouden worden van die zegeningen waarmee wij gezegend zijn geworden door u. En uit de rijkdom van uw genade. We danken u dat we mogen leven door dat woord dat uit uw mond uitgaat. Dat woord dat ons daadwerkelijk vrijmaakt en dat ons toekomstverwachting geeft en onze ogen opent voor die erfenis, die heerlijkheid die u voor ons bewaart in de hemel. Wij danken u voor uw woord dat wij zwart op wit hebben meegekregen. Omdat we daar mee ons dagelijks zouden voeden en ons daarmee zouden richten op u, in plaats van dat we ons afhankelijk zouden stellen van de wereld. We hebben dan ook alle vrijmoedigheid om tot u te naderen en u te vragen: wees u ons nabij, Vader, met de rijkdom van uw genade, waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Richt u ons oog op u en verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil. Amen.